Goedemorgen iedereen. Ik vind het een groot voorrecht om weer hier op deze plek te mogen staan en met jullie Gods woord te mogen openen. Ik wil heel graag de tweede preek over het leven van Elia. Dat zal een serie zijn van 4, 5, 6 preken. En vanmorgen wil ik met jullie nadenken over afgezonderd zijn in Gods leerschool. Elia is een mens zoals wij, zo staat het in de Jacobusbrief. En als Elia zich dan voorstelt aan Achab, een goddeloze koning die veel afgoderij heeft ingevoerd in het Tienstammenrijk, waar we de vorige keer over hebben nagedacht, dan zegt Elia, dan stelt hij zich als volgt voor: de God van Israël, voor wiens aangezicht ik sta. De God van Israël, voor wiens aangezicht ik sta. Hij brengt een boodschap dat er jaren geen dauw en geen regen zal vallen. En daarop, direct erop volgt dat God tegen Elia spreekt en zegt: ga weg van hier en verberg u. En het is gehoorzaamheid aan God heeft regelmatig als gevolg het kruis van het lijden. Afwijzing, soms haat, vervolging. En het wordt nog schijnender als het door het eigen volk gebeurt. En het optreden van Elia heeft als gevolg dat hij afgezonderd wordt. Afgezonderd te worden in Gods leerschool. Daar gaan we over nadenken. Op een eenzame plaats. En toen ik met deze preek aan het schrijven was, we zullen zo dadelijk iets lezen. Toen ik deze preek aan het voorbereiden was en aan het schrijven was, moest ik denken aan de vele zieken in onze gemeente. De mensen die door echt grote nood gaan. Er zijn tieners die chronische ziektes hebben, hele ernstige ziektes. Er zijn volwassenen, broeders en zusters die echt heel erg ziek zijn. En ook ouderen die met ouderdom te maken hebben. En dat zijn beproevingen. Dat zijn grote beproevingen. En ik moest toen zo denken, dit is een preek niet alleen als troost, maar ook als bemoediging. En ik heb gebeden dat het ook echt een troost mag zijn. Een troost en een bemoediging, een aanmoediging. Het is een Gods leerschool in het afgezonderd te zijn. En daarover wil ik met jullie nadenken. Omdat Elia, weet je, Elia is een man als ons, een mens zoals wij, die een van de grootste profeten, die straks ook op het moment dat Jezus echt voor het kruis staat, wordt hij met Mozes op die berg geroepen en spreken ze over het heengaan van de Heer Jezus. En ik vond het echt zo indrukwekkend dat een mens, in die aanwezigheid van de Heer Jezus mag zijn en dat de Heer Jezus zijn nood echt deelt met deze Elia waar wij nu over nadenken. En heel graag wil ik een gedeelte lezen met jullie. 1 Koningen 17, vers 1 tot en met 7. En dan wil ik echt deze preek ook opdragen aan Gods genade. En Elia, de Tisbiet uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab, dat is de koning toen van het Tienstammenrijk. Deze Achab had met zijn vrouw Isabel ontzettend veel afgoederij ingevoerd. En was zelfs zo erg dat Isabel ook de profeten van de Heere God echt doden. En dan zegt hij tegen deze Achab in deze context: zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Ik vind het indrukwekkend hoe hij zich voorstelt aan deze koning. Er zal deze jaren geen dauw of regen komen behalve op mijn woord. Daarna kwam het woord van de Heere tot hem: ga weg van hier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Verder heb ik raven geboden om u daar te onderhouden. Hij ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van de Heere. Hij ging wonen bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En de raven brachten hem 's morgens brood en vlees en 's avonds brood en vlees. En hij dronk uit de beek. En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen. Vader, we willen u zo ontzettend danken voor die diepe genade die we kennen in u. We willen zo bidden, als we zo nadenken over het leven van Elia, dat het ons echt een spiegel mag zijn, ons mag bemoedigen, mag zien wat dat betekent om in die eenzaamheid te komen, om afgezonderd te zijn, om onder grote druk te zijn. Soms, we zullen dat ook zien in de volgende preek, dat er echt zoveel nood is dat Elia wenst te sterven. En we willen u ontzettend bidden, Heer, dat u dit gebruikt om ons op te bouwen, om ons te bemoedigen, om vooral diegenen die het zo moeilijk hebben, ook thuis, die thuis zijn en hier niet meer in de samenkomst kunnen zijn, om hen echt te troosten en ons laat zien wat het zo betekent om zo in die leerschool afgezonderd te zijn. We dragen zo deze morgen aan uw diepe genade op. Amen. Het is natuurlijk niet ondenkbaar dat Elia, nadat hij die boodschap van God aan Achab heeft doorgegeven, dat hij moet vluchten vooral voor Isabel. Isabel, dat is de vrouw van Achab, die ontzettend veel afgoderij heeft ingevoerd en ook de profeten van God echt dood en vermoord. Dat zullen we later in het boek eigenlijk bekijken. Maar nadat Achab dat hij dat heeft aangezegd, dat het niet meer zal regenen en dat God tegen Elia zegt, ga weg van hier en keer u naar het oosten en verberg u. In dat woord verbergen zit natuurlijk direct dat er een bedreiging komt van Isabel, die vrouw die waarvan zoveel demonie eigenlijk uitgaat. Maar ik denk dat er nog veel meer achter zit. Elia die wordt namelijk voorbereid op de volgende opdrachten die vele malen groter en dramatischer zullen zijn. En die opdrachten, om die opdrachten te kunnen uitvoeren, is er ontzettend veel moed voor nodig, maar vooral vertrouwen op God. Vertrouwen op God. En weet je, wat we ons soms niet zo realiseren, dat is wanneer daar als God een land of een volk in de problemen brengt, dat het zowel de gelovigen als de ongelovigen treft. Deze droogte, en deze droogte die treft niet alleen de koning, de vrouw en de bevolking van Israël, maar ook Elia moet door een periode van lijden heen. Ook Elia, hij kan alleen deze jaren eigenlijk doorstaan en meelijden als hij nauwgezet luistert en gehoorzaam is aan God. Hij zal bij de beek Krit water en voedsel vinden. En later moet hij naar het heiden Sion gaan, waar een weduwe hem verzorgt. Maar hij zal die aanwijzingen van God radicaal moeten volgen, hoe onlogisch ze ook klinken. Weet je, het woord Krit betekent afhakken, afsnijden, afzonderen. En Elia wordt afgezonderd van het volk en in die tijd dat hij afgezonderd is, zal hij gevormd worden door ook een vertrouwelijke omgang en een diepe intimiteit met God ontwikkelen. Het zal een tijd zijn van beproeving. Het klinkt leuk dat je door de raven gevoed wordt en dat je uit de beek zult drinken. Maar raven zijn aaseters. Ze leven van het afval van kadavers, van de dieren. Het is naar de wet gezien ook onrein vlees. En dat zijn niet zijn enige problemen. De beek zal net zo goed te kampen hebben met die droogte. En het helder water zal veranderen in een miserig stroompje van water en modder. En dat is een enorme uitdaging. Maar het zal een plek zijn die afgezonderd zijn, dat afgesneden zijn. Dat zal een plek zijn waar hij wordt voorbereid op een enorme geestelijke doorbraak voor het volk. Het zal een plek zijn om stil te worden voor God, vertrouwen op Gods voorzienigheid, maar ook van eenzaamheid. Eén ding staat voor mij echt vast, en dat weet ik ook zelf uit eigen ervaring op dat gebied. Geestelijke diepgang ontstaat en ontwikkelt zich niet in de drukte van uw leven. Geestelijke diepgang en een intieme en vertrouwelijke omgang met God ontwikkelt zich niet in de drukte van het leven. Het is in de stilte, in de afzondering, in de tijd met God op een eenzame plaats. Afgezonderd te zijn in je binnenkamer. Een plek waar God jou voor zichzelf heeft. Onverdeelde aandacht voor hem. Die eenzame plekken, jouw krit, is niet om je te breken. Het is om je op te bouwen. Weet je, als we zo'n krit kennen, zo afgezonderd zijn, aan een beek zitten die opdroogt, dan zul je ervaren dat het gebrek wat er is, wordt dan gebracht door raven en een weduwe die zelfs maar een beetje olie heeft. Je zult dan ervaren dat God voor je gaat zorgen. En het is soms heel erg om te zien dat je in je leven je eigen bronnen droogvallen. En je hebt het gevoel dat je op een zijspoor bent terechtgekomen en dat zijspoor loopt ook nog dood. Zo voelt het althans. Je wordt stilgezet, of dat nu is door een burn-out, door een ernstige ziekte, door onverwacht ontslag. En hoe dat ook gebeurt, het is niet zo belangrijk. Het allerbelangrijkste is dat God hiermee iets kan doen. Dat God hier iets mee kan doen. En het moeilijke is dat je dat pas later, als je terugkijkt, gaat zien. Het is moeilijk. Het moeilijkste in die periode is, en dat zie ik ook in het leven van Elia, dat hij geen controle meer heeft over zijn eigen leven. Hij weet dus ook niet hoe het verder moet. Hoe het verder moet gaan. En als je deze periode kent of ervaringen hebt, of je zit er nu misschien middenin, je bent in goed gezelschap van mensen in de Bijbel. Weet je, ik moest toen denken, toen ik zo over het leven van Elia en die afzondering en die eenzaamheid en het gebrek wat hij meemaakt. Ik moest toen denken aan Jozef. Ik heb eens ooit een hele studie gedaan over Jozef. Zijn broers, door zijn broers verkocht, door een vrouw vals beschuldigd, in de gevangenis gegooid, vergeten en eigenlijk lijken al die jaren verloren tijd te zijn. Maar het integendeel is waar. Hij wordt klaargemaakt, Jozef wordt klaargemaakt om in één nacht het gevangenispak af te leggen en een koningskleed aan te doen. Om een van de machtigste mannen, de tweede machtigste man van het Rijk in Egypte te zijn. Maar daar moet je klaargemaakt voor worden. En dat is vaak een weg van loutering. Want Jozef redt het leven van zijn broers, hij redt het leven van zijn vader en die 12 stammen van Israël, waaruit eigenlijk de stam Juda en waarin Jezus geboren wordt. En wat denk je van Mozes? 40 jaar opgevoed als prins was hij opgevoed in Egypte. 40 jaar in de woestijn, achter de schapen aan. En dan 40 jaar met het volk door de woestijn naar het beloofde land. En als hij dan ervoor staat, mag hij er niet in. Maar ik vind het indrukwekkend. Ik heb me vaker al afgevraagd, hoe is het nu eigenlijk te verantwoorden dat iemand 40 jaar de Heere God dient, één fout maakt, één zonde pleegt en niet naar binnen mag. En het heeft me ontzettend getroost om te zien wat God doet met Mozes. Want ik vernoemde het al net in het begin, dat Mozes wel in het beloofde land komt. Wel op het moment dat de Heer Jezus er is. Als zo indrukwekkend vind ik dat twee mannen, de Mozes en Elia, die staan, in Lucas 9 staat dat beschreven, die zijn dan op die berg waar de Heer Jezus verheerlijkt wordt met die drie apostelen. En dan staat er zo bijzonder dat hij sprak, de Heer Jezus sprak met deze twee mannen over zijn heengaan. Dat hij zal volbrengen in Jeruzalem. Hij sprak met Mozes en Elia over zijn lijden, zijn sterven, zijn begrafenis, zijn opstanding. Wanneer je zo naar die afzondering kijkt, leert kijken, dan is deze periode vaak als je terugkijkt, ik wil echt steeds weer benaderen, dat in de moeite, als hij zo aan die beek zit en hij ziet dan het water droogt op, hij weet niet wat er gaat gebeuren, hij weet niet waar naartoe. En je had dan gezegd tegen Elia, dit is een geschenk van God, dan had hij je niet bij zinnen verklaard. Maar vaak is het zo dat als je door zo'n periode gaat en je kijkt terug, dan kun je dat wel als een geschenk zien. Weet je, de relatie met God kan zich verdiepen en wordt voorbereid op nieuwe dingen. Elia krijgt aan deze beek eigenlijk een oefenplaats om te leren vertrouwen, niet op eigen inzicht, niet op eigen kunnen, maar echt afhankelijk zijn van God. En in die jaren die komen, moet hij weten, God is trouw. Hij zal bedreigd worden, hij zal alleen voor tegenstanders staan, hij krijgt te maken met enorme demonische machten die manipuleren, krachten, eenzaamheid, verlatenheid, en hij moet leren te schuilen bij God. Want de beek droogt op. Wat is er door Elia heen gegaan? Heb ik me tijdens deze voorbereidingen dat afgevraagd. Wat is er door hem heen gegaan als hij ziet dat die beek echt opdroogt? En wat dan? Wat dan? Hij moest wachten op God. En dan spreekt God tegen hem. Die beek is drooggevallen. En dan staat er in 1 Koningen 17, vers 7 tot 9. En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen. Toen kwam het woord van de Heere tot hem. Sta op, ga naar Sarfat, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden om u op te onderhouden. Sta op. Dat is alles wat hij hoort. Sta op en ga naar Sarfat. En dan zitten, als je daar zeg maar over nadenkt en ook wat meer van opzoekt, zijn er onvoorstelbare maars. Maars. Namelijk, het is een voettocht van 120 kilometer door verzengende hitte. Er is ook daar droogte en honger. Het ligt in het heidense Fenicië, dat is het huidige Libanon. En tot overmaat van ramp, als je je daarin verdiept, is dat de woonplaats geweest van Isabel. Die demonische koningin, de vrouw van Achab. En haar vader, Etbaal, dat vind je in 1 Koningen 16, vers 31, heerst nog steeds over dat gebied. En dan zal een weduwe voor hem zorg gaan dragen. Een weduwe die meestal ook niets heeft. De complete logica ontbreekt. Het ontbreekt gewoon aan logica. Het is een teken van grote geestelijke volwassenheid en die vertrouwelijke omgang met God, dat er zo eenvoudig staat, vervolgens stond hij op. Hij komt niet met vragen, hoezo, in dat heidense gebied, en hoe dan? Er is misschien niks ergers naar een thuisland te gaan waar Isabel vandaan komt en haar vader, die daar zeg maar koning is. Je denkt dat misschien krijgt hij een belofte. En deze belofte is een bemoediging. Maar er staat, zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. Het is een heidense, alleenstaande vrouw En hoe moet deze vrouw, die zichzelf afhankelijk is van hulp, deze vreemdeling en bovendien de God van Israël dient, die vreemdeling, hoe moet hij haar verzorgen? Er zijn onvoorstelbaar veel maars. En kijken we naar die weduwe die Elia daar zal ontmoeten, dan is er een moment dat Elia haar ontmoet eigenlijk geen hoop. Ze vertelt dat ze een zoon heeft, die jongen moet klein zijn geweest, want later in de geschiedenis sterft deze jongen op haar schoot. En er is nog maar één maaltijd en dan zouden ze gaan sterven. Dat is zo eventjes gezegd in een paar woorden, maar hoeveel leed zit erachter? Hoeveel leed zit erachter? Hoeveel leed zit erachter verborgen? Haar man is gestorven. Ze heeft nog voor één maaltijd meel en olie. En ze ziet de dood van haar zoontje en van haarzelf voor ogen. En wanneer Elia haar dan ontmoet, vraagt hij eerst te drinken. De vrouw weet waar nog water is. Maar terwijl ze wegloopt en het water gaat halen, roept Elia haar na: breng toch ook een stuk brood voor mij mee. En dan reageert die weduwe op een wonderlijke wijze. Ze zegt: zo waar de Heere uw God leeft. Ik heb geen broodkoek meer. En ze vertelt hoe het ervoor staat. Dat ze nog net genoeg meel en olie heeft voor één keer brood te kunnen bakken. En Elia die heeft geleerd om op God te vertrouwen. Dat blijkt namelijk uit zijn krachtige antwoord aan die weduwe. Hij zegt: vrees niet. En hij geeft de belofte, terwijl hij dat niet kan weten. Hij geeft de belofte dat ook als ze dit brood heeft gebakken, dat de olie en de meel niet zou opraken. En je kunt je voorstellen wat de gedachte is. Hoe kan deze man nu voor mij verlangen dat kleine restje wat ik nog heb voor haar en voor haar zoon, om dat te delen? Hoe kan deze persoon nu geloven dat het goed komt? Waardoor? Wat hij aan de beek geleerd heeft. Door zijn geloof in God. En nu komt er een geweldig principe. Laat dat maar zien. Een geloofstap die kenmerkt zich door gehoorzaamheid, terwijl dat wat beloofd is, nog niet zichtbaar is. Ik zeg dat nog eens. Een geloofstap die kenmerkt zich door gehoorzaamheid, terwijl je dat wat beloofd is, nog niet zichtbaar is. Want op het moment dat die weduwe in Zarefat ja zegt en doet wat er gevraagd wordt, dan pas gebeurt het wonder. Ze geeft het zekere en het zichtbare, haar laatste brood, en ontvangt datgene wat nog onzichtbaar is en onzeker, wat God beloofd heeft. Namelijk voor elke dag die daarop volgt, meel en olie. En elke dag weer opnieuw vertrekt zich dat wonder. Ik heb me toen de vraag gesteld van: wat is nu het kenmerk van geloof? Wat is nu echt kenmerkend voor geloof? In Hebreeën 1, vers 1 tot en met 3 staat een definitie. Laat het maar zien, Raymond. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. En dan staat er: door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit het zichtbaar is. De definitie van geloof is eigenlijk zeker weten. Zeker weten wat niet te zien is. Dat is eigenlijk het vaste vertrouwen dat God voor hem zou zorgen bij die beek en bij die weduwe. Hij zag het onzichtbare en het gevolg was dat hij handelde alsof God, wat God gezegd heeft, waar is. En het is werkelijk waar. Het is zo bijzonder om te handelen in geloof, in het zeker weten in die belofte, terwijl je de uitkomst nog niet ziet. Dat is geloof. Dat is een zekerheid. En weet je wat dat is, wat dat betekent? Dat als je die stappen doet, dat je datgene wat nog niet zichtbaar is, en die belofte koestert, om daarin te stappen, is er ook al vreugde. Is er ook al toekomstige vreugde. Toen ik naar het kruis keek, toen de Heer Jezus naar het kruis keek, en wat hij moest gaan dragen, was er ondanks het lijden en de beproeving, het verdriet en het verraad en de verlatenheid, vreugde. Hebreeën 2 vers 2 zegt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof, hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En zit nu aan de rechterhand van de troon. Eigenlijk staat er in de tekst vanwege de vreugde. Het Grieks zegt eigenlijk vanwege de vreugde. Hij wist dat het kruis hem zou gaan kosten, maar hij koos ervoor omwille van de vreugde die zou komen. Hij zag wat er nog niet was. Hij zag het onzichtbare met het gevolg dat hij handelde en daadwerkelijk waar was, zelfs als je de uitkomst nog niet ziet. Ik ben daar even bij stil blijven staan in mijn prediking en ook in mijn voorbereidingen van deze prediking. Toen dacht ik, wat zag Jezus dan? Wat zag hij dan? Wat voor hem lag? Wat was dat dan? Ik beperk me tot drie dingen. Het zullen zeker meerdere dingen zijn geweest, maar ik beperk me tot die drie dingen. Waar kwam die vreugde nu vandaan? Waarom wilde die door het lijden heen, door die schande heen, vanwege die vreugde? Wat zag hij dan? Wat zag hij dan achter het kruis? Ik moest aan drie dingen denken. Het eerste waar ik aan dacht was dat hij zag dat hij de Vader verheerlijkte. Hij zag dat de Vader hem zou verheerlijken. Johannes 17, daar beschrijft hij, dat is een gebed wat hij thuis eens moet bestuderen. Dat is op het moment dat hij voor het kruis staat. En dan bidt hij voor zichzelf, hij bidt voor de apostelen en hij bidt voor u en mij. Voor diegenen die tot geloof komen. En wat hij zag, was dat hij verheerlijkte de Vader en de Vader zou hem verheerlijken. Ik denk dat dat iets wonderbaarlijks is. Dat de Vader en de Zoon, dat die zo'n intense, diepe gemeenschap hebben, dat zie je ook in die Johannes 17, dat de vreugde die Jezus door het kruis heen zag, was een verheerlijking van zijn Vader. En hij zag dat de Vader hem zou verheerlijken. Het tweede wat hij zag, was de verlossing van zijn volk, van Israël. Hij zag de verlossing van de gelovigen uit Israël. Maar meer nog, hij zag u. Hij zag u zoals u hier nu zit. En dan bidt in Johannes 17 voor diegene die u mij gegeven hebt, als u wederom geboren bent, dan zag God u door het kruis. Zag de Heer Jezus jou persoonlijk door het kruis. Die vreugde die voor hem lag, was niet alleen het volk, de gelovigen uit Israël, maar ook de gelovigen uit de heidenen. Hij zag u heel persoonlijk. Eerstens de verheerlijking van de Vader. En tweedens, hij keek door het kruis heen en wist, en vul uw eigen naam in. Het derde, er was overwinning over de dood. Alles zou nieuw worden. Er zou een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Het zou nieuw worden, zonder dood, zonder verdriet. Ik denk, als ik dan over die vreugde van Jezus kijk, en ik door geloof, zag wat het onzichtbare nog was, dan is dat een indrukwekkend iets om dat te koesteren. Dit alles zag hij als de leidsman en voleinder van het geloof. En de vraag is ook, die ik me stelde, hoe groei je nu in geloof? Hoe kun je nu in geloof groeien? Geloof heeft natuurlijk te maken met vertrouwen. Geloof groeit door een dieper inzicht in God. Psalm 9, vers 11 zegt: wie uw naam kennen, zullen op u vertrouwen, omdat u, Heere, niet hebt verlaten wie u zoeken. Als je Gods heiligheid, goedheid, als je zijn trouw, zijn macht, zijn soevereiniteit, als je dat leert kennen, groeien in vertrouwen, groeien in geloof. Maar hoe gaat die groei? Hoe leren we dat? Eerst is natuurlijk door Jezus naar Jezus te kijken. Als je helder gaat zien wie Jezus is, dan zie je ook dat het niet gaat zonder beproeving, zonder moeite, zonder in die leerschool van het lijden te komen. Zonder loutering is er geen puurheid. Ik vond een prachtige definitie van lijden. Ik heb een boek gelezen, In de Handen van de Wever heet dat. En dat is een boekje dat gaat over Elizabeth Elliot. En zij definieert lijden als volgt. Lijden is iets hebben, laat maar zien. Lijden is iets hebben wat je niet wilt. Of iets willen wat je niet hebt. Iets hebben wat je niet wilt. Ernstige ziekte, chronische vermoeidheid, burn-out, angst, rouw of psychische ziekte. Dat je iets hebt wat je niet wilt hebben. Maar het is ook iets willen wat je niet hebt. Dat is een overledene, laat maar zien. Overleden geliefde, een onvervulde kinderwens. Het gemis van gezondheid. De onzekerheid over werk. En zo kun je het voor jezelf invullen. Ik vond het een hele bijzondere, eenvoudige definitie van wat lijden is. Iets hebben wat je niet wilt of iets willen wat je niet hebt. En dat zijn beproevingen. Dat zijn diepe beproevingen. En die beproevingen van Elia waren heel groot. Die beproevingen van zijn geloof brachten volharding. Het was vaak in de oven van het lijden dat zijn geloof groeide. En hij naar plekken moest waar hij eigenlijk niet heen wilde. Elia komt op verschillende plekken. En elke plek staat voor beproeving en lijden. Het eerste, hij moet vluchten naar een plek waar hij door de raven hem voedde en de beek opdroogt. Dan volgt er een vlucht naar een weduwe die hem zal gaan onderhouden, terwijl ze zelf niets heeft. In de volgende preek kijk ik naar de plek waar een ongelooflijke grote druk op hem komt. Hij staat tegenover 450 baalspriesters die de meest waanzinnige rituelen uitoefenen om de afgod aan te roepen. Maar hij komt ook op een plek die daarna volgt. Hij vlucht naar de woestijn. Hij gaat liggen onder een braamstruik met de wens te mogen sterven. Hij zegt: het is genoeg geweest. Neem nu mijn leven, Heer. En daarna komt er een plek waar hij 40 dagen en nachten moet lopen door de woestijn om uiteindelijk bij een grot te komen. En toen ik aan het terugkijken was naar al die plekken, en misschien kom jij en zit je nu op een plek waar je eigenlijk niet wil zijn, als ik zag al die plekken waar die was, die stonden voor verdriet, voor geestelijke druk, voor eenzaamheid, voor verwarring, voor gemis. Maar ik zag ook dat al die plekken hadden één gemeenschappelijke noemer. Eén gemeenschappelijk, hadden allemaal iets gemeenschappelijks. Eén ding. En dat is zo indrukwekkend. God. God is daar. God is er. En hij zorgt op een bovennatuurlijke manier voor zijn dienstknecht. En weet je, je kunt nu ook soms terugkijken en dat je op moeilijke plekken bent geweest. Of je bent op een moeilijke plek. Of je verandert van plek en het wordt misschien nog moeilijker. Dan is het zo'n troost. Een van de namen van God is Yahweh Shammah. Yahweh Shammah betekent de Heere is al daar. De Heere is er. De Heere is er. De Heere is er in het hier en nu. De Heere is in onze moeilijkheden. De Heere is in onze eenzaamheid. De Heere is in ons lijden, in de moeite en verlies. En weet je, toen ik aan deze passage kwam, toen heb ik gebeden. Heb ik veel gebeden voor. Ik ben de namen, ook in onze familie is ziekte, chronische ziekte. Maar ik heb ook gebeden voor de tieners. Voor de jongvolwassenen. Voor de ouderen. Voor diegenen die chronisch ziek zijn. Mensen die naar de broeders en zusters die naar de mens niet meer genezen. Sommigen zijn in een fase van hun leven op een plek dat ze eigenlijk niet meer weten hoe verder. Daar werd ik eigenlijk bij bepaald. Daar heb ik voor gebeden, voor Gods aangezicht. En ik wil nu ook echt een tijd nemen, even kort van stilte, om daarvoor te bidden. Weet je, het is soms echt te bidden voor diegenen die het echt ontzettend moeilijk hebben. Er is veel moeite, er is veel ziekte, er is eenzaamheid en groot gemis in de fase van het leven waarin mensen zullen zijn en kunnen zijn. Maar vooral als troost, als diepe troost, dat God er is, er al was en er altijd zal zijn. Laten we zo even stil zijn. Vader, we zien zo in het leven van Elia dat hij veel moeite moet doorstaan. Dat hij op plekken komt. En zo bid ik ook voor diegenen die echt moeite kennen in onze gemeente. Vooral voor de tieners die chronisch ziek zijn. Ik bid zo voor diegenen die naar de mens gezien niet meer kunnen genezen. Ik bid voor de ouderen die te maken krijgen met ouderdomskwalen, gebrek, niet meer kunnen, niet meer doen en kunnen wat je kon. Er is een grote groep ouderen in onze gemeente. En dat we op plekken zijn waar het eenzaam is, waar er verdriet is, waar we ook niet meer weten hoe verder. En ik wil u zo bidden dat we die troost weten en die troost kennen, in ons hart echt opsluiten. Dat de Heere is al daar. Dat we nooit verlaten zijn. Dat we eenzaam kunnen zijn, maar nooit alleen. Elia was nooit alleen. Ik wil u zo danken ervoor dat u ons dat laat zien. Dat u daar aanwezig bent. Hoe moeilijk de situatie ook is. Dat dit een troost mag zijn. Een enorme bemoediging. En dat u uzelf laat zien. In de moeite. In het verdriet. En de onzekerheid. Dat u zichzelf openbaart. Heere God. Dan zullen we zien dat dit genoeg is. Dat u aanwezig bent. Dit is mijn gebed. In Jezus' heilige naam.